komt.
I still got a long way to go. Ik bedoel, ik heb ook mijn slechte dagen nog, maar die blijven gelukkig wel bij een ochtendje. Ik probeer wel echt dan heel bewust te zeggen van, oh, ik moet nu wel even echt momenten nemen om mijn hersenen echt even gewoon weer te laten chillen. Gewoon net als dat je je arm kan breken als je valt tegen een tafel aan die hard is, kan je ook gewoon je hersenen gewoon echt onder een hele hoge druk zetten. En ja, dan you're not thinking straight.
Leo, van harte welkom bij deze bijzondere aflevering van Young Ones.
Yo.
Afgelopen 10 oktober was het World Mental Health Day. En in het kader daarvan maken wij een speciale serie in samenwerking met Mind. Mentale gezondheid is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Op dit moment hebben 1 op de 3 jongeren last van prestatiedruk.
Ja.
En 1 op de 7 jongeren die hebben ook echt mentale klachten ten gevolge daarvan. Ik was ooit zelf een van die jongeren. Ik heb best wel vroeg daar al last van gehad. Vandaar dat ik het ook een belangrijk topic vind. En ik denk zeker met dit thema is voorkomen beter dan genezen. En het erover hebben 100% met elkaar.
Of herkennen.
Zeker, ja. En ik denk dat het erover hebben met elkaar is een heel erg belangrijk onderdeel weer van dat voorkomen. Dus ik ben blij dat we hier bij jou mogen zijn, want we zitten in jouw spot.
Welkom in mijn kantoor.
Ja. Zeker, ja. Nou, maar, het voelt meer als een huis, man.
Ja, dit gedeelte is ook meer de chill hoek, zeg maar. De andere kant, daar zijn we echt mailtjes aan het typen.
Ja, ja.
Dit is meer de creative side.
Dus jij zit altijd aan die andere kant, want je bent een harde werker.
Als ik hier ben, dan zit ik meer aan de andere kant. Allemaal wel, hoor.
Ja.
Dus, maar ja, ik bedoel, er is ook tijd voor dit soort momenten. Dat je eigenlijk gewoon gaat brainstormen of dat je even eruit wil.
Ja.
Dit is die momenten dat je even met één iemand uit het team erbij pakt en even de diepte ingaat. Eigenlijk moet ik ook zeggen dat ook hier, weet je, ik probeer ook wel rekening te houden met de mensen met wie ik werk. Ja, er staat van heel veel druk op ons eigenlijk. Dus niet alleen op Busy, maar op het hele team.
Ja.
Dus ik probeer ook wel echt dit hoekje te gebruiken om af en toe daarvoor even ruimte te maken.
Okay, dus zit op een goede spot.
Zit op een goed plekje, ja.
Nice, man. Ik ga zo meteen verder in op die druk, maar om even bij het begin te beginnen. Ik ben heel erg benieuwd, wat moet ik weten over jouw jeugd om de persoon die nu tegenover mij zit beter te kunnen begrijpen?
Ja, ik heb 2 super lieve ouders. Geboren in een winkel, echt van een... Van mijn vader kom ik, die echt ook een hele harde werker is, echt een ondernemer. Moeder die hem heel erg ondersteund heeft eigenlijk daarin. Surinaamse mama, echt een Nederlandse papa. Dus ik heb de beide culturen goed meegekregen en daar ben ik nu eigenlijk ook wel een beetje een mix van.
Ja, waarin merk je dat?
Ja, alles. Ik begrijp ook iedereen, zeg maar. Ik moet wel zeggen dat, kijk, de maatschappij is zo dat in principe als ik de straat op ga, dan word je toch wel gezien als een buitenlander of allochtoon of whatever. Maar toch merk ik wel dat ik witte mensen makkelijker begrijp. Omdat ik dat zelf ook ben natuurlijk deels.
Ja.
En daarbij andersom ook. Dus gekleurde mensen, people of color, die snap ik ook. Want ja... Ik ben dat ook, snap je? Dus
ja.
Dat is heel fijn in gewoon being human. Gewoon door als mens zijnde, zeg maar. Maar het is ook heel fijn in mijn muziek. Ik denk ook wel dat ik best wel een brug ben. Er zitten heel veel mensen in mijn scene, de hip-hop scene of whatever, hoe je het wil noemen. Dat heel veel jongens, zeg maar, of heel erg op black audience zijn gericht. Of dat je een kraantje papje hebt of een Antoon die toch wel over het algemeen meer op hockeyfeesten staat. Terwijl ik eigenlijk allebei die feesten pak, weet je wel.
100%. En daar heb je ook wat jij zegt, die achtergrond natuurlijk voor nodig om dat te kunnen doen. Want anders begrijp je het daadwerkelijk niet.
Nou, misschien niet per se, maar in mijn geval werkt het wel voordelig, ja.
Ja. Wat ik me dan heel erg afvraag, heb je vroeger vaak gemerkt dat mensen over jou dachten of dat misschien ook wel uitspreken dat jij iets niet kon of dat je niet goed genoeg was?
Ja, zeker. Kijk, niet per se, dit is niet echt color related, maar ik ben ook heel dyslectisch. Dus ik kan mij herinneren dat ik op school, dat ik begon met HAVO op de middelbare school. En dat echt 1 leraar Nederlands tegen mij zei van, ja, als je dyslectisch bent, hoor je je niet.
Ja.
Dat ik echt van, yo. Maar sowieso moet ik zeggen dat voor mij school meer soort van beperkend werkte dan heel veel in mij losmaakte, zeg maar.
Ja.
Ik ben niet zo van de kaders en de hokjes en de regels. Dat ben ik gewoon best wel, dat past niet echt bij mijn persoon.
Ja. Dus dat was überhaupt niet je plek. Maar wat doet het dan met je arts dat over je wordt gedacht? Want ik kan me voorstellen dat je...
Ik was wel echt, ik voelde me wel op een bepaald moment echt de domme guy in de klas.
Ja.
En ik werd ook heel onzeker. Ik kan mij herinneren dat ik eigenlijk nooit onzeker ben om voor een groep te spreken of een podium op te gaan. Al van jongs af aan niet eigenlijk. Ik kan me wel echt herinneren dat ik een som of zo of iets dergelijks met wiskunde moest uitleggen. Dat ik helemaal begon te zweten en dichtviel en... Ja, gewoon letterlijk alles gewoon zoals in een film zag draaien. Dat ik gewoon dacht van, ja, wauw, weet je, hoe kom ik zo onzeker? En ik had ook faalangst op school. Gewoon puur omdat ik, ik kon mij daar gewoon niet in vinden.
Ja.
En de manier, de methode waarop, denk ik, lesgegeven werd, dat paste ook gewoon niet bij hoe dingen bij mij blijven hangen. Of hoe dingen mijn interesse trekken, zeg maar.
En zou je dan nu in hindsight zeggen dat dus eigenlijk door de omgeving kwam? Van die omgeving stimuleerde jou niet op de juiste manier en begreep je ook misschien niet?
Nou, ik vind niet dat het hele onderwijs moet aangepast worden op mij. Ik denk ook wel dat ik een soort van aparte vogel ben. Dus ik denk dat het voor veel mensen gewoon werkt.
Ja.
Op zich, de maatschappij in Nederland, het is een beetje een gekke tijd, maar we hebben het over het algemeen niet heel slecht. Dus ik denk wel dat hoe het nu gaat... op zich wel voor veel mensen werkt, maar ik merkte gewoon voor mezelf dat het heel beperkt was. Ik merk eigenlijk het moment dat ik gewoon zelf heel vrijgelaten word met ondernemen, muziek maken of gewoon in persona, dat in alle gevallen gewoon mij veel meer doet ontwikkelen, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ik vind het wel interessant ook, omdat je inderdaad vaker inderdaad over die periode al hebt gesproken, maar ook over de rol van je pa erin en wat voor man hij is en hoe dat hij is.
Ja.
En op een later moment, dan komen ze zo meteen wel, maar dan krijg je natuurlijk met allerlei emoties in je leven te maken. Ook onzekerheid inderdaad, die faalangst.
Ja.
Angst hebben überhaupt, denk ik, alle mensen wel op een bepaalde manier last van. En het viel me op dat je op een gegeven moment op je hoofd een tattoo hebt geplaatst met Boys Don't Cry.
Ja.
Is dat gewoon puur omdat je dacht, lachen tekst? Of zit daar ook
nee,
nog een diepere...
Nee. Sowieso heel goed nummer van The Cure.
Zeker, ja.
Maar Boys Don't Cry, but Men Do. Ik heb eigenlijk pas 3 jaar geleden mezelf durven echt kwetsbaar op te stellen. En ook dat ik interviews doe als Leo en niet als Busy alleen. Of dat ik eigenlijk merkte van, ik werd een soort van gimmick van wat ik gecreëerd had. En ook kwam dat uit een bepaalde onzekerheid. Omdat ik dacht van ja, Leo, dat laat ik ook liever niet zien of zo. Dus misschien dat veel mensen mij dan ook bijvoorbeeld te tata vinden. Of juist te buitenlands of whatever. En nu merk ik gewoon van... Ik ben gewoon een wereldbewoner, ik ben gewoon wie ik ben en ik accepteer dat ook nu eigenlijk eindelijk.
Ja.
Ook door mijn opvoeding, weet je, ik ben heel hard opgevoed, wel heel erg met macho cultuur. En ik heb daar ook eigenlijk de afgelopen 3 jaar met mijn ouders ook veel over gesproken en ook wel op een hele fijne manier over kunnen spreken. Ook omdat ik het zelf beter kon vertellen. Kijk, wijsheid komt gewoon met de jaren, dus ik denk dat ik dat vroeger ook minder goed zou kunnen overbrengen.
Ja.
Maar het is wel mijn proces... van depressie naar eigenlijk gelukkig niet meer depressief, heeft ook heel veel van me gevraagd om confrontatie aan te gaan en ook met veel voorbereiding, waardoor ik merk dat eigenlijk mijn hele omgeving ervan geleerd heeft.
Ja.
Dus dit, niet alleen ik, zeg maar.
En wat was daarvoor dus als eerste nodig om dat proces in gang te kunnen zetten?
Nou ja, ik moest sowieso in mijn geval wel echt stoppen met smoken, met blowen.
Ja.
Dat ging niet echt lekker, zeg maar, in combinatie met depressie en de drukte van werk. Dat maakte steeds minder ruimte in mijn hoofd eigenlijk voor het onder ogen komen van mijn emoties, weet je wel.
Ja.
Dat onderdrukte ik gewoon heel erg. Er was heel veel coping. En daar ben ik mee gestopt. Ben ik ook echt... naar Bali gegaan, ik had shows opgezegd. Ik kom terug, ben ik met een kliniek aan het werk gegaan. Wel ambulant, dus ik ben nooit opgenomen, maar ben er wel echt heel intensief langs gegaan. Echt 4 dagen in de week en dat kon gelukkig ook. Agenda eigenlijk gewoon vrijgemaakt om fully eigenlijk om op mijn mind te richten.
Wat was het moment dat je dat hebt besloten? Want wat ik vaak... hoor is dat er bij mensen een bepaalde druppel is, letterlijk als het alcohol is, maar in ieder geval... dat je zegt van ja, nu is het zeg maar klaar, nu gaan we verandering aanbrengen. Want het is natuurlijk een gewoonte die al heel lang in je leven eerst voort.
Ja, zeker. En in mijn zin is het ook ten eerste, kijk, mijn wietgebruik was wel echt fucking heftig. Maar ja, dat is om mij heen best wel veel. En voor heel veel jongens werkt het ook gewoon. Ik bedoel, ik ben nog steeds geen tegenstander van wiet. Ik bedoel, ik heb een wiet-app. Ik vind het ook een mooi product. En ik denk ook dat het voor veel mensen heel veel goeds brengt. Alleen in mijn geval, ja, ik was gewoon obsessief ermee bezig. En ik liep ervan weg van mijn problemen, waardoor er wel een soort van totale onrust in me kwam. En het werd steeds donkerder, tot het punt dat ik echt gewoon niet verder kon. Dus ik moest echt een keuze maken eigenlijk van, ga ik verder of stop ik? En als ik verder ga, dan moet het anders.
Stoppen met?
Leven gewoon, ja.
Dus zo diep zat je, zo zwart zeker. Was het.
En ik dacht ook niet dat mensen mij zouden missen, want ik vond mezelf ook echt niet tof. Dus ik dacht ook echt niet in, ik dacht van ja, ze zullen misschien om me rouwen, maar iedereen is ook wel een beetje beter af zonder mij. Ja, je hebt een kind, je hebt een vrouw, je hebt lieve mensen om je heen, je hebt ouders, je hebt een zus. Ja, dan ga je toch, in mijn geval dan heb ik gekozen om het toch aan te pakken. En ik heb ook de hulp die mijn zus bood en ook mijn vrouw, weet je, iedereen stond wel alsnog nog steeds achter mij. Heb ik aangenomen en ik dacht ook op dat moment, wat veel mensen zeiden ook van ja, weet je, je moet ook gewoon stoppen met smoken en dan, weet je, je bent gewoon verslaafd.
Ja.
Dat vond ik ook niet, zeg maar. Zijn we bedoel?
Ja.
Ik dacht van oké, ik heb depressie, daar kan ik me nog wel in vinden, want het gaat wel echt slecht en ik voel me al heel lang heel slecht. Maar dat kwam niet door blowen natuurlijk.
Ja, precies. Dat was daar geen...
En dat is natuurlijk ook niet zo, want je gaat blowen weer door andere dingen.
Ja.
Maar zeker was het nodig om dat ook te stoppen.
Dus nou ja, dat is wat je zegt, van als je die emoties geen plek kan geven, dan kan je me voorstellen dat je op enig moment in je leven de oplossing daarvoor vindt. Het is natuurlijk niet de echte oplossing, maar een manier om daarmee om te gaan. En dat zag ik ook heel erg terug in jouw Yellowclaw verhaal, waarin je natuurlijk in een wereld terechtkomt die als een malle rollercoaster tekeer gaat. Waarin je misschien in het begin dan wegkomt met dat leven te leiden door middel van de middelen en bepaalde kopingsmechanismen. Op het duur hoor ik in ieder geval in dat verhaal dat je kan zeggen van ja, de emmer liep van alle kanten over.
Ja, maar de emmer liep daar sowieso over. En het was natuurlijk eigenlijk een beetje symptoombestrijding wat ik deed in de periode van Yellowclaw, dat ik stopte. Ja, ik voelde me super, weet je wel. Ik voelde me bevrijd. Het was alsof ik een hele zware rugtas afzette.
Ja.
En ik kon in één keer weer vliegen. En dat werkte ook even, maar tijdelijk, weet je wel. Ik trapte wel weer tegen dezelfde steen aan. En toen moest ik het echt gaan aanpakken. Maar Yellowclaw, dat had misschien ook wel beter gewerkt op het moment dat ik daar eerder mee aan de slag was gegaan. Maar ja, ik geloof ook wel, ik ben zelf wel geloven in een hogere macht of God, hoe je het wilt noemen. Dat dingen gaan zoals ze gaan, weet je wel. Ik vertrouw er ook wel op dat het een plan is waarin ik me moet overgeven. En ik rouw niet over het feit dat ik toen misschien niet aan de bel heb getrokken. Kijk, er zijn dingen gebeurd die ik liever had gehad dat niet waren gebeurd. Maar aan de andere kant, ik heb ook de afgelopen 3 jaar meer over mezelf en überhaupt over het leven geleerd dan dat ik daarvoor ooit heb geleerd. Of zo.
Ja.
Dus ja.
En wat bedoel je met er zijn dingen gebeurd die ik liever niet had gehad? Zijn dat ervaringen die...
Nou, ik heb mensen pijn gedaan. Ik heb mezelf pijn gedaan, weet je. Dat, ja, liever niet, snap je? Maar ja, je moet ook... Je graaft een kuil waar je je dieptepunt bereikt. Ja, je bent niet in één keer... Je komt niet van de bakker thuis. En dat je in één keer je dieptepunt zit. Dat gaat natuurlijk... Dat sluipt erin.
Zeker, ja. Ja. Was Yellowclaw de eerste keer dat je echt trots op jezelf was? Of wanneer ben je, toen je jong was, voor het eerst trots op jezelf geweest? Dat je zei van, hé, dit heb ik goed gedaan.
Ik denk de Brugklas Musical was ik wel trots op mezelf. Toen had ik, ik vond de muziek niet tof van de Brugklas Musical. Dus toen heb ik alles zelf geschreven voor de hele klas. En toen was dat wel tof geworden of zo, wel dope. Toen dacht ik gewoon, ja, nu ben ik wel trots op mezelf.
Ja.
Ik vond dat wel leuk. Maar ik moet wel zeggen dat als ik er nu eigenlijk over nadenk, dat zijn het wel de momenten dat ik op een podium stond, dat ik dacht van oké, nu ben ik op een plek waarin ik ook wel iets kan laten zien waarop ik trots ben.
Ja, en komt dat gevoel dan tegenwoordig echt vanuit jezelf, die trotsheid? Of kwam dat heel lang vanuit de duizenden mensen die voor je ogen staan en jou die bevestiging geven van je bent goed genoeg, busy?
Ja,
want dan
ik
is
zou
het niet
dat misschien inderdaad een paar jaar geleden zouden zeggen, nee, dat komt uit mezelf. Maar ik denk inderdaad wel dat ik heel afhankelijk was van... de mening en de mensen om me heen, wat die daarvan vonden of bij voelden. En dat dan ook mij de bevestiging gaf.
Ja.
Dus ja, daar was ik wel altijd wel, denk ik, toch wel meer mee bezig dan ik dacht. Ook misschien, ja, ik denk dan onbewuster ook dan ik dacht.
Ja. Ik heb zelf namelijk ook lang op het podium gestaan. Nog steeds wel, maar nu meer als spreker.
Ja.
En ik heb wel eens tegen mensen gezegd van... ik probeerde me op het podium onzichtbaar te maken. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk, want dat kan niet.
Ja.
Maar omdat het continu een soort tweestrijd was... tussen enerzijds de bevestiging van de mensen die voor je staan... maar anderzijds voelde ik dat op dat moment niet zo. En als ik dan het podium ook nog eens afliep... dan kwam er nog een keer een trap na, zeg maar. Waardoor het gewoon eigenlijk een super... Ik wil niet zeggen zieke relatie was, maar in ieder geval het deed voor mij helemaal niets goeds, die bevestiging. Want het was zo'n kort momentje en dan was het weer weg.
Nee, ik had wel echt het podium juist wel nog de enige plek eigenlijk waar ik ontsnapte.
Ja.
Omdat ik heb natuurlijk nu onderhand veel met psychologen gesproken. En ik vind dat ook gewoon vet. Ik ga elke dag naar de sportschool. Het liefst zou ik ook gewoon elke dag even mijn hersenen trainen op dat opvlak. Op dat vlak.
Ja.
Daar heb ik ook wel geleerd van, oké, daar hoef ik me niet voor te schamen. Voor het feit dat, schamen, dat is niet iets slechts. Dat is niet obsessief. Ik hou gewoon van het podium en daar kan ik gewoon heel erg mijn ei in kwijt. En dat is eigenlijk een positieve coping, om het maar zo te noemen.
Ja.
Maar dat was wel in de diepste dalen nog dat ik op het podium wel, dan was ik gewoon...
Ja, wat vet. Dat je dat daar wel voelde.
Ja, ik ga daar gewoon lekker, man. Ik ben gewoon wel gemaakt voor het podium. Ik hou echt van een goede show neerzetten. En het was wel zo dat als het dan misging en ik voelde me niet lekker in mijn vel, dat ik dan wel veel bozer van het podium afkwam. En echt zei van, jongens, het moet strakker. Dit, dat.
Ja, ja.
Weet je wel, daar kon ik me dan wel weer veel drukker over maken. Nu denk ik wel af en toe van, oké, ja, het was niet fijnloos, maar
ja,
we zijn wel dichtbij perfect, zeg maar. Ja.
En wat is het verschil tussen ervaring op het podium met Yellowclaw en nu als Busy?
Het verschil is, ja, andere muziek. Maar, en ik ben in charge. Maar het was ook wel met Yellowclaw heel leuk om met een groep te staan. Weet je wel, met z'n drieën.
Ja.
Nu ben ik natuurlijk ook wel met een groepje, maar... Ja, ik weet niet. Het is niet per se heel veel verschil. Weet je, mensen verheerlijken Amerika ook heel erg. Maar ja, hier in Nederland heb je ook echt fucking grote feesten. Het is in Amerika allemaal natuurlijk veel Amerikaanser. Dus dat was wel sick of zo.
Ja, het is vooral inderdaad dat ze echt die groot zijn. Maar we hebben ook met Young Ones op de Moorland gestaan.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk. En uur uit de Nederlandse festivals. Ja. Inderdaad, wat je zegt, ja, dat is niet qua experience te vergelijken met Amerika. Inderdaad, in de zin
van... En Tomorrowland komt wel redelijk in de buurt of zo.
Hè? Nou, ik bedoel meer van hier is het inderdaad op dit niveau. En het viel in Amerika juist op dat ik dacht van, oh, dit is wel vet qua sfeer. Maar de hele experience eromheen hebben we... behoorlijk uitgespeeld, volgens mij, in Nederland en België.
Oh, zo. Ja. Er zijn echt festivalen die wel echt uniek zijn over de hele wereld. En die komen uit Nederland. Daarbij is wel een Coachella of weet je wel, sommige historische zalen. En Madison Square Garden, ja, dan voel je gewoon van, wat? Is toch wel ook uniek op zijn manier, zeg maar. Maar ik bedoel, de allermeeste plezier heb ik gehad eigenlijk in het geven van mijn eigen AFAS-avond.
Ja.
Dat was echt insane. Dat was echt een milestone voor mij. En ook gewoon een bucketlist ding. Dat had helemaal niks te maken met zaken doen. Dat wilde ik gewoon als muzikant 100% een keer meemaken. En ja, dat staat nu ook op mijn lijstje. Dus dat ben ik wel echt heel dankbaar voor.
Nou, vandaar de vraag eigenlijk. Omdat ik het idee heb dat Busy nog meer Leo is of zo. Dan misschien in die tijd Yellowclaw. Of op dat moment zal het vast ook dat zijn geweest.
Ja, nee. Het is sowieso altijd een moment. En je hebt ook zelf dat jij andere cd's of pokoes luistert. Dan dat je dat... nu doet, weet je wel.
Zeker, ja.
Dus dat verplaatst. Ik denk wel dat Busy steeds dichter bij mij komt. En ik ga nu ook, we hadden het er net buiten over, dat dacht ik van, dat bewaar ik even tot hier. Maar ik ga nu weer nog dichter naar mezelf. Kom misschien ook door de fase waarin ik zit. Maar ik denk dat de sound die ik gebracht heb heel vet is. En ik ben er heel trots op. Maar ik denk ook dat, net als wat je zegt, van je luisterde toen die muziek en nu dit. En ik heb ook wel nu eigenlijk, vanaf nu is een soort van weerkeerpunt voor mij om eigenlijk een nieuwe hoofdstuk in te gaan als Busy.
Ja.
Het ligt nog steeds wel heel dicht bij Busy, maar het is een totaal ander geluid weer wat gaat komen.
En wat is er anders aan dat geluid? Is dat jij meer nog puurder vertelt over wat je denkt en meemaakt? Of zit hem dat...
Nee, het is denk ik gewoon meer nu.
Ja.
En, ik heb gewoon nieuwe stijlen aangepakt. Ik heb altijd mij verdiept in wat ik vind het gewoon heel interessant en romantisch of zo. De muziek die uit de ghetto's komt, waar ik ook op de wereld ben geweest. En ik had toen heel veel affectie met Baile Funk, wat uit Brazilië komt.
Ja.
Natuurlijk mijn eigen Biggie Poku van Suriname. En Bobbling, zeg maar, van de Antillen en Suriname. En Ja, reggaeton natuurlijk van Zuid-Amerika. Nu ben ik meer een beetje gaan kijken van wat heeft dat met de Afrikaanse ontwikkelingen gedaan. En daar focus ik me nu een beetje op, maar wel op een eigen manier weer.
Ja.
Dus ja, dat gaan we binnenkort horen.
Ik vind het tof dat je het zegt. Waarom? Omdat ik voordat we deze opname begonnen ook al tegen je zei van ik kijk natuurlijk gewoon naar jou vanuit een buitenstaanders perspectief. Ja. We kennen elkaar verder niet, maar dat is misschien soms ook wel interessant dat ik het idee had uit ook de manier waarop je praat inderdaad, dat je nu in een fase zit waarin je dingen meer een plek hebt kunnen geven die ook vroeger zijn gebeurd, maar ook in de afgelopen jaren. En dan inderdaad dat woord zelfacceptatie komt ook de hele tijd terug. Als ik naar je kijk, ja, dan denk ik van oké, gewoon fully comfortable zijn met wie je bent, ja, en waar, ja, je vandaan komt.
I still got a long way to go. Ik bedoel, ik heb ook mijn slechte dagen nog, maar die blijven gelukkig wel bij een ochtendje.
Ja.
En dan kan ik me ook weer eruit halen. Ik heb mijn techniek en ik, ja, ben ook inderdaad gewoon met wat ik doe veel dichter bij het feit dat ik mezelf gewoon eigenlijk 9 van de 10 keer accepteer.
Ja. Ja. En is dat, denk je, want dat zit er natuurlijk ook heel erg in, ook toen je met Yellow Class stopte en Busy begon, dat je echt als een malle ging werken en ook vaker zegt van ja, ik voelde gewoon die druk van dit moet lukken. Ja. Naar mezelf, naar de mensen om me heen.
Ja,
ook van
ja,
wat
en
als
ik heb
het niet
nu
lukt.
Ook een luxe positie, want het is gelukt. Dus ja, ja, ik zit er in principe wat betreft financieel gewoon, ben ik wel gebakken, zeg maar.
Ja.
Dus nu is er ook eigenlijk dat randje er ook af. Nu is het echt gewoon fully creative en gewoon maken wat ik echt wil. En daarom heb ik ook de afgelopen tijd pokoes die er nog uit moesten of die ik had gemaakt. Dat ik dacht van ja, dit is gewoon wat ik zelf wil gooien en wat ik vet vind voor in mijn shows of in de clubs. Heb ik gedaan. En nu ga ik eigenlijk echt die nieuwe chapter in. En dat is ook weer een uitdaging, maar ja, wel heel erg meer op creatief en spiritueel vlak of zo.
Ja.
Ja.
Wat heb je op dat vlak geleerd, spiritueel vlak? Van wat waren tools? Want er zijn nu ook veel mensen die dit luisteren, die ten eerste waarschijnlijk denken van hé, wat tof dat je het hierover hebt. Het is niet de eerste keer over, want je hebt er al vaker delen hiervan verteld. Maar zoals je ook al zegt, die journey gaat gewoon continu door en je probeert dingen en je komt...
Ja, je loopt ook tegen weer dezelfde dingen op en dan, ja, dan denk je weer gelijk in je hoofd van oh, ik ben een lul, dit, dat. En dan denk je nee, wacht even, ik ga er gewoon even naar kijken met mijn helikopterview en dan... Ah ja, dan kan ik er zo mee omgaan en dan trekt ook iets weg, weet je wel. Een naar gevoel of iets wat een... laten we zeggen dat ik zin heb in een bepaalde periode dat ik toch denk van zo, maar het is wel zonde dat ik echt nooit kan smoken, weet je wel. Ja, dan ga ik met mezelf eventjes in gesprek op een acceptabele manier. Ik ga mezelf niet uitschelden, maar wel gewoon vragen van wat is er nu gebeurd de afgelopen tijd? Of ben ik te hard aan het werk? Of komt er ergens stress vandaan? Of heb ik toch iets niet helemaal afgesloten? En dan probeer ik dat aan te pakken.
Ja.
En dan merk ik ook gewoon dat het weer wegtrekt. En dat zijn ook momenten dat ik zeg van ja, nu ga ik gewoon even deze 2 weken als ik in de auto zit voor mezelf, zet ik gewoon meditatiemuziek op of ik doe guided meditation.
Ja.
Ik probeer wel echt dan heel bewust te zeggen van oh, ik moet nu wel even echt momenten nemen om mijn hersenen echt even gewoon weer te laten chillen. Want ook het biologisch gedeelte heb ik veel over geleerd, vooral in de klinieken. Ja, het is heel veel biologie gewoon. Het is heel veel, ja, je zet je hersenen zo onder een druk door een hele hoge werkdruk, maar ook door het feit dat je gewoon wiet neemt.
Ja.
In combinatie vooral. Je slaapt weinig, want je doet veel shows. Ja, dan gebeuren er gewoon dingen. Die zijn gewoon verklaarbaar. Gewoon net als dat je arm kan breken als je valt tegen een tafel aan die hard is, kan je ook gewoon je hersenen gewoon echt onder een hele hoge druk zetten. En ja, dan you're not thinking straight.
Precies.
Dus dan probeer ik ook gewoon dat moment voor te zijn. Of ja, is het er wel ingeslopen om dan te zeggen van, oh, maar wacht, nu is dit gaande. En dan ga ik bijna mezelf diagnosticeren en observeren. En dan merk ik ook echt van, oh wat chill, weet je wel. Het trekt echt weg. Het is echt gewoon het gevoel waar ik nu mee zit. Voelde even deze dag, dan heb ik de conclusie van, oh oké, trekt het gelijk weg. Komt het de volgende dag weer een beetje terug. Maar dan merk ik dat er van die dag daarna het steeds weg hebt. En een week later voel ik me weer helemaal goed gewoon.
Waar dit me heel erg aan doet denken, ik weet niet of je het ooit hebt gelezen, maar Kracht van het Nu, Eckhart Tolle. Heeft eigenlijk wat je zegt met meditatie, wat je natuurlijk doet, is je gedachtenstroom. Dat is gewoon je brein een soort motor en die wil alleen maar problemen zien en oplossen.
Ja.
En heel vaak vereenzelvigen we ons daarmee. Dus je denkt gewoon, ik ben mijn gedachte. Dus als jij denkt, ja, ik ben gewoon kut, dan...
Ja, nee, dat zijn zeker je gedachten. Nee, ik voor mijn gedachten in mijn hoofd, en nu hoef ik dat niet meer zo te doen, maar echt in het begin was dat wel heel veel, dat ik echt met mezelf in conclaaf was, toch? Dat je echt ruzie aan het maken was in je hoofd. En dan noemde ik hem Kermit.
Ja.
Dat ja, Kermit de kikker is gewoon een soort van funny guy. Dus dat hielp voor mij heel erg om dat een andere naam te geven, zodat ik ook wist van, nee, dat zijn mijn gedachten, dat is niet wie ik ben.
Om je ervan los te koppelen.
Zeker. Ja. Ja, want je gaat natuurlijk, ja, je wordt natuurlijk bijna psychotisch als jij gaat geloven dat jouw gedachten real zijn. Ja. Die onzekerheden of de mensen om je heen die je dan even een soort van laten twijfelen aan jezelf, dat wordt gewoon super tastbaar of zo. Dus ja.
Ja, zeker. En zeker wat jij zei, op enig moment dat je de gedachte letterlijk hebt van, ja, ik wil er gewoon mee stoppen. Ja. Ik wil dood.
Ja,
ja, dat is natuurlijk...
Ja, dan is het handiger dat Kermitje dat vertelt. Maar ja. toen had ik die technieken nog niet. Dat was wel echt...
Nee, maar dat bedoel ik. Maar er zijn heel veel mensen nogmaals die nu in die situatie zitten. Die zijn nog niet inderdaad op dat punt waar wij nu zijn. Dan omdat je ermee gedwongen ook mee aan de slag moest.
Ja.
Want wat ik bij mij in het begin zei, bij mij was het een burn-out die op de duur gewoon liet zien van, yo, je bent echt verkeerd bezig.
Ja.
En vervolgens, ik heb ook wel eens gehad inderdaad, dat ik zei van, yo, ik dronk ook die tijd op het podium, maar nu nog steeds. Ik ben nu ook even gestopt met drinken. Gewoon heel duidelijk, soms ook alcohol om te dempen. Dus ik vroeg het ook wel eens aan vrienden. Dat ik vroeg van, jou, drinken we nu weet je, voor de gezelligheid? Of zijn we gewoon...
Ja, of is het routine?
Nou precies, of dat gewoon een beetje emotie. Je hebt een drukke week gehad of je hebt überhaupt druk en dat. Ja. En ik merk echt, ik ben nu pas 3 weken daarmee gestopt. Maar nu al in die 3 weken dat er heel veel weer op een andere manier naar boven komt. Dan zou ik dacht van, fuck, ik had het gewoon niet door op dat moment zelf. Omdat het zo vaak terugkomt dat je een soort nieuw nulpunt hebt bereikt.
Ja, ik vind alcohol dan echt, ik ben echt een stoner. Dus ik vind alcohol überhaupt niet leuk, zeg maar. Dus dat is voor mij echt totaal...
Ja, natuurlijk, ja.
Ik vind dat niet zo boeiend. Maar ik had dat inderdaad wel met blowen. Dat ik dus eerst een soort van na een show een jointje nam. Maar na een tijdje al, op het moment dat ik de auto instapte naar een show toe.
Ja.
Was het gewoon smoken, man.
Toen ik jou sprak, hè, voor de eerste keer, dat was op Clubhouse, dus nu... Kijk, is dat, ik denk alweer bijna 2 jaar geleden.
Ja, begin tijd corona was dat.
Ja, was dat toen de periode waarin je al afgekikt was? Of was je daar toen mee bezig?
Was ik heel erg juist, was ik heel druk bezig met mijn herstel. Nog steeds, maar toen was ik echt wel in de beginnende fase. Ik denk dat de tijd was dat ik echt 3 à 4 dagen gewoon in de kliniek was en dan hele dagen om gewoon fucking veel te leren en over mezelf en ook in het, wat ik zeg, het biologische gedeelte.
Ja.
Heel erg leerde dealen met wat er gaande was. En dat was ook een periode waarin ik dan soms heel verrijkt voelde, weet je wel. En juist ook soms, dan dat is een proces, hè, dat je dan dus ook van die roze wolk af wordt geschopt af en toe. En dan... dan werd het in één keer fucking zwaar, weet je wel.
Ja.
Dus het was best wel een turbulente periode. Met hele mooie momenten. En ook hele zware momenten. Die dan als wat lelijker aanvoelden. Maar ja, dat was die tijd, ja. Dus ik denk al wel dat ik dichter bij mezelf was. Maar ja, ik ben nu ook wat eerlijker erover. En ik vond het ook best wel moeilijk, weet je, om te zeggen van... Ja, ik heb dan een Greenmeister app. Maar ik kan eigenlijk nog niet echt vertellen dat ik gestopt ben met blowen. Ja. Omdat dat... is natuurlijk ook een beetje dwars van je hebt een weed app, je promoot het smoken, maar zelf ben je eraan kapot gegaan. Maar ja, dat natuurlijk nu ben ik weer zoveel verder dat ik ook accepteer van jonkel is niet de duivel, zeg maar. De duivel zit in mij. Ik heb natuurlijk gewoon de ziekte van verslaving en in mijn geval is dat niet slim. Maar ik bedoel, ik ben ook niet tegen kroegen of voor that matter dat mensen 1 keer in de zoveel tijd ecstasy nemen of zo. Dat kunnen sommige mensen gewoon. Maar ik accepteer gewoon heel erg dat bij mij dat niet zo is. En daarom durf ik ook heel trots nu wel te vertellen over die app. Omdat ik denk van ja, dat is gewoon een hele vette business. En ik vind ook de mens heel vet. Ik hou ook echt wel van de coffeeshophouders en de stoners en de stonerfilms. Ja.
En je zei een keer inderdaad Rastafari cultuur. Dat je jezelf daar ook vaak heel erg mee...
En nog steeds, weet je wel. Dus, ja. Voor mij valt alleen dat weg, omdat dat voor mij gewoon niet werkt. Dat is gewoon een slechte match. Maar dat betekent niet dat ik het product nu helemaal van afschuw of zo.
Ja.
Weet je, maar ik denk wel dat voor als je je heel erg in mij herkent, dan ben je niet per se dat type ervoor. Omdat dat.
Ja, maar vandaar dus ook mijn vraag, ook aan mezelf, maar ook aan de mensen omheen. Dat ik gewoon vroeg van, denk je wel eens na op het moment dat je zoiets neemt, van doe ik dit nou inderdaad gewoon puur om emoties af te vlakken?
Ja,
en doe ik dat heel vaak op die manier? Of is het gewoon puur inderdaad voor fun?
Nee, voor mij was het heel duidelijk afvlakken.
Ja.
Ik had echt gewoon... Ik denk dat iedereen in Amsterdam rijden met de auto niet gezellig vindt. Want ze zijn overal aan het werk en ik heb ook een grote auto. Dus dat is gewoon frustrerend. Maar ik had echt... Momenten dat ik dus met de Waggy naar Amsterdam ging. Nou, een kwartiertje. En dan was het al... Oké, ik rijd eerst langs de shop voordat ik naar mijn meeting ga. Want ik ben gewoon nu helemaal woest. En dan... oh ja, nee, valt allemaal wel mee.
Let's ja, go. Ja, ja.
Dan gaan we meeting in. En ja, je bent ook artiest, toch? Dus het is ook, je komt aan. Het is ook niet raar dat je een jonkel buiten hebt. Niemand die zegt, kijk, als jij, weet ik veel, je bent vertegenwoordiger van een schoenenmerk en je komt bij de klant aan en je staat buiten die winkel en ja, ja, ja. Ja, dat is fucking raar. Maar als Busy komt, omdat hij misschien een endorsement deal gaat doen met die schoenenzaak en die staat voor de winkel te blowen, dan denk je van, oh, vet.
Ja, dat is bijna tof. Ja,
staat daar, je weet toch. Dus het was voor mij ook heel makkelijk om zo diep te raken en ook om lang te negeren. En mensen lieten me ook wel gewoon mijn ding doen. Want ja, de rest hield ik wel gaande. Maar dat was gewoon ook omdat dat motortje was een soort van op overlevingsmechanisme, ja. Weet je wel.
Ja, plus dat de vraag soms ook wel is, als jij al in die mindset zit, wat je zei van ja, niemand geeft iets om mij en wat ben ik nou waard. Maar er is ook letterlijk niemand die, ook wel niet op dat moment natuurlijk, tot je kan doordringen. Maar misschien ook dat iedereen denkt van ja, boeien. Dus,
nee. Kijk, want er waren echt wel heel veel mensen om me heen. Ik was ook gewoon niet chill tegen de mensen om me heen.
Ja.
Echt tegen niemand. Ja, weet je, ik heb mensen wel echt van me afgeduwd en... Ik neem het ze ook totaal niet kwalijk dat ze misschien denken dat ik een klootzak ben. Want ja, dat was ik op dat moment ook.
Ja.
En ja, dat schuilt ook in mij. En dat accepteer ik nu ook gewoon, snap je? Dus dat, ja, ik deal daar nu op een bepaalde manier mee, waardoor die klootzak gewoon niet zo vaak naar buiten komt. Maar ik ga ook niet gelijk helemaal in paniek raken als ik een keer een dag die klootzak ben. Dan denk ik niet gelijk van...
Ja, precies. Ja.
Weet je, dat moet je ook gewoon accepteren. Van ja, hey, ja, je bent wel gewoon... Je hebt gewoon yin-yang, weet je wel.
Zeker, ja. En dat is bij iedereen natuurlijk, omdat een balans te houden is gewoon een continu proces. Ook wat jij al terecht zegt, van, ja, het is niet dat je er nu bent of zo.
Nee,
ik denk dat je er nooit,
nee,
er nooit bent.
Maar... Ook in Bali, weet je, ga ik echt naar meetings ook. Omdat in Bali, daar woon ik voor een groot deel. En dan vind ik het gewoon best wel moeilijk om in touch te blijven met mijn sponsor en met mijn proces. En juist daarom heb ik ook echt opgezocht. En dat vond ik best wel kut, want in de corona was ik daar veel. En toen waren ook die meetings er niet.
Ja, is Reda nog steeds je sponsor? Of?
Ja, ja, Reda is mijn sponsor. En ook een van mijn allerbeste vrienden. Omdat het gewoon iemand is die ik echt op elk moment van de dag kan bellen. En ja, het is fucking sick wat die man voor mij gedaan heeft.
Ja.
Maar ook hij heeft echt voor mij zitten zoeken dus in Bali. Van, ja, daar is dan een meeting. Maar ja, hij kent Bali niet. Dus dat was dan... lijkt dan 30 kilometer, maar ja, als je dat door de bergen moet doen,
ja,
dan
ja, ja.
4 uur onderweg naar een meeting. Dus dat was best wel moeilijk. Maar nu heb ik daar ook mensen waarmee ik mezelf scherp hou, weet je wel. Het is gewoon, als jij een bokser wil zijn en je wilt de allerbeste zijn, ja, dan kan je niet 1 keer in het jaar trainen.
Zeker, ja.
Dus je kan ook niet 1 keer in dit jaar aan je mental health werken en dan denken dat het goed blijft.
Nee, ze blijft dat, maar ja, misschien wel met dezelfde discipline wat je al zegt, die op andere dingen. Want dat is namelijk hetgene misschien goed om even te vermelden. Want nogmaals, Young Ones gaat heel vaak over ondernemerschap. Wat ik aan jou echt oprecht heel erg bewonder is, en dat zien volgens mij veel te weinig mensen, is jij bent er altijd. Ik zou, als je naar jouw Spotify-lijst gaat kijken, heel veel nummers kennen mensen natuurlijk. Maar er is daartussen staan er zoveel wat mensen, ook volgens mij wat niet iedereen kent.
Nee, ik denk dat je soms naar de club gaat dat je niet eens wist dat het mijn pokoe was. Omdat dat gewoon niet in de Spotify-playlist heel hoog staat. Maar die DJ's draaien het wel. En ik vind dat ook, ten eerste die continuïteit vind ik gewoon zelf heel leuk. Maar dat is ook mijn gedrevenheid. Maar voor mij is dat ook, ja, ik ben ergens ook een beetje denk ik autistisch in dat opzicht. Dat ik heel veel gewoon staccato, lekker in regelmaat wil blijven rammen. Omdat
ja.
dat is voor mij, zeg maar, ik train liever elke dag mijn lichaam.
Ja.
Dan 1 keer of 2 keer in de week. Want dan merk ik van, dan worden die 1 en 2 keer in de week 1 keer en 2 keer in 2 weken of nog minder. Dus als ik het elke dag doe, dan is het voor mij heel makkelijk eigenlijk gewoon...
Gewoon structuur, routine, ja, en daarin ga je... Ja.
Dus dat ook met mijn bedrijf wil ik gewoon echt lekker die regelmaat gewoon bewaren, weet je wel.
Ho, niet schrikken, even een kleine onderbreking. Misschien heb je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering het gevoel alsof het over jou gaat. Een gevoel van herkenning. Misschien ervaar je zelf stress of druk, vind je het moeilijk om fouten te maken... of lastig om keuzes te maken, en dan is het heel belangrijk om te weten dat je hier iets aan kunt veranderen, maar de kans is groot dat je nog niet weet hoe dat je dit kunt veranderen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge gemaakt, zodat je vandaag nog het verschil mee kunt maken. Al duizenden mensen gingen hiervoor en hebben hier voordeel uitgehaald. En je leert bijvoorbeeld hoe dat je om kunt gaan met faalangst en perfectionisme, hoe dat je meer vanuit je gevoel keuzes kunt maken, en hoe dat je af en toe even kunt uitschakelen, ontspannen en daardoor weer energie opladen om met frisse energie ook je dag in te gaan. Dus schrijf je in via de link in de omschrijving en maak vandaag nog het verschil voor je eigen bestwil. Hey, en als je dan kijkt naar het team wat Busy nu is geworden, want jij bent er al lang niet meer alleen.
Nee, gelukkig niet.
Je zei in het begin van dit gesprek, de druk is alsnog heel erg hoog. Hoe zorg jij ervoor dat de druk voor jouw mensen niet te hoog wordt, zoals het bij jou ook vaker is geweest?
Allereerst, ik mocht van mezelf nooit fouten maken. Dus nu probeer ik ook wel gewoon hier te zeggen van, yo guys, weet je, own ook je fouten. Weet je, daar kunnen we gewoon over praten. We kunnen het ook niet oplossen als iets gebeurt of vergeten is en niemand heeft het gedaan of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Dus ik probeer ook gewoon echt ruimte te maken voor fouten en dat ook bespreekbaar te maken. Ook daarbij werk je met mensen, dus mensen hebben ook thuis een situatie waarin het soms chiller gaat dan anders. En soms minder chill. Dus ik probeer het ook bespreekbaar te maken. Ik probeer ook wel een soort van gezonde afstand te bewaren, maar aan de andere kant ook wel gewoon te zeggen van, yo, weet je, als je vandaag echt kaka voelt, ja, laat me gewoon weten, man. Dan hou ik er gewoon rekening mee.
Ja.
En dat die ruimte er eigenlijk gewoon is. Ook omdat ik zelf heel erg gevoelsmens ben en ook, ja, muziek is gevoel voor mij. Dus het staat ook wel centraal. Dus ja, ik neem mensen apart als ik gewoon merk van, als ik een energie voel of... Nu is het, moet ik zeggen, onderhand al wel gewoon... het zijn ook allemaal meiden en mijn vrouw zit hier ook op kantoor. Ja. Dus ja, ik hoor, ze babbelen natuurlijk ook gewoon de hele dag met elkaar. Dus erg snel kom je er al achter wat er is of als er iets is.
Ja, snap ik.
Dus, en daar maak ik dan ook ruimte voor. En dan probeer ik ook wel van die persoon van die dag gewoon wat minder te verwachten. Dan pak ik ook zelf gewoon soms op. Als ik ook merk van, nu valt het even zwaar of het is gewoon echt heel druk. Dan zeg ik ook van, oké, wat kan ik nu overnemen? Wat gewoon te veel in je hoofd blijft zitten. Ja. Weet je wel? En dan pak ik dat ook zelf even op.
Want misschien voor de jongeren die nu luisteren en die denken van, ja, wanneer is het te veel? Want het is natuurlijk ook in het begin heel erg zoeken, want je wilt ook hard werken, je wilt dingen bereiken.
Ja, te veel is gewoon op het moment dat je geen ruimte hebt voor jezelf. Weet je, als je geen...
Waarom voelde jij het op de momenten dat het was? Was dat, ik noem het hoofdpijn, buikpijn, raar gevoel in je lichaam, flits in je ogen. Er zijn zoveel...
Ja, daar had ik dus minder last van. Dus dat was wel moeilijk. Ik heb wel gewoon dat ik ineens doodziek werd. Had ik echt een hartzakontsteking. Nou, dat is wel een teken dat het niet goed gaat. Maar bij mij is dat gelukkig niet. Dus daar kan ik ook niet per se heel veel zelf over vertellen.
Maar, slapeloosheid, heb ik je vaak horen zeggen.
Ja, ik sliep wel echt heel slecht. Dat wel, zeker. Dat... ik sliep gewoon bijna niet. Maar ik wilde ook niet echt slapen, man. Ik denk dat inderdaad... slaap is sowieso heel belangrijk. En je gaat natuurlijk merken dat je slecht slaapt. En dan wordt het alleen maar erger.
Ja.
Want als je niet slaapt, dan worden ook je problemen groter, weet je wel.
Zeker, ja.
Dus ik denk dat inderdaad als iemand gewoon een... wakker ligt van zijn werk. Hier in ieder geval. En dat aangeeft... Dan moeten we even zitten. Dan ga ik wel even kijken van, het team is ook eigenlijk hier uitgebreid, omdat dan inderdaad er gewoon te weinig mensen waren en te veel werk. Dat ik dan ook op een bepaald punt zeg van, maar wie of wat hebben we dan nodig? En dat neem ik wel mijn team in mee, om gewoon dan de werkdruk te verlagen en het werk te verspreiden.
Ja.
Dus dat is een beetje hoe ik het hier...
En wat zou je nu dan aanraden? Stel dat ik inderdaad bij jou werk en ik zeg van, Leo, ik slaap bijna niet meer... Gaat gewoon echt niet goed. Je bent super prikkelbaar, humeurig. Los van dat jij geen psycholoog bent, maar je bent wel ervaringsdeskundige inmiddels natuurlijk. Wat zou jij dan zeggen van, begin hier eens mee om even die druk allereerst te verlagen?
Dan wil ik allereerst weten of je niet stiekem af en toe op het moment dat je te veel wordt en je voelt woede, naar wie is die woede toe?
Ja.
Want dat is natuurlijk heel vaak dat je met een soort van wrok al rondloopt. Dus dat je mond niet open trekt, maar dat je bijvoorbeeld mij eigenlijk stiekem gewoon in de momenten dat het even zwaar wordt, gewoon begint te haten.
Ja.
Want je gaat heel makkelijk, ga je gewoon mensen die eigenlijk misschien van geen kwaad bewust zijn, echt gewoon een soort van hekel in je hoofd opbouwen, toch? Naar die persoon.
Ja.
Of in ieder geval een hoge irritatiegehalte, zeg maar. Dus dan denk ik al van, vertel me, weet je wel, welke onderwerpen... Welke taken zijn het eigenlijk die je verricht en denkt van, wat is Leo toch een teringleier? Dan weet ik al dat het in ieder geval daar ligt op korte termijn. En je praat ook gewoon natuurlijk over privé dingen. Dan merk je ook gewoon wat er speelt. En we zijn ook met een klein team, dus je wordt ook wat closer. Dus dan help je dat ook wel wat sneller door. En dan probeer ik gewoon daar rekening mee te houden. En ook gewoon in periodes dat dan zoiets opleeft, gewoon daarover te spreken. Ook gewoon een beetje... Iemand even apart pakken en een koffietje drinken en gewoon zeggen van, hoe gaat het nu? Weet je, en dat het helemaal niet work-related is, maar gewoon even over dat.
Maar je bedoelt van dat kan ook wel heel erg verlichten in het begin. Dat je daar even die ruimte krijgt.
Ja, als ja. iemand hier opkropt en maar de hele tijd op elke opdracht ja zegt. En helemaal niet, ook misschien juist om maar te vergeten wat er thuis speelt. Terwijl het is even heel erg belangrijk, denk ik, dat je niet alleen voelt. Dus dat je ook die... Dat ik niet de schuldige word.
Ja.
En het gaat dan niet om mij, maar bij wijze van dat de werkgever niet de schuldige wordt van het feit dat die persoon geen tijd heeft om aan zichzelf te werken of om die problemen een plekje te geven, zeg maar.
Zeker, ja.
Dus dat...
Nou, en ik denk dat het ook vaak is, los van de schuldige buiten jezelf zoeken, dat het is van ja, maar kijk, zij kunnen dit allemaal wel en waarom lukt het mij niet? En daar is social media natuurlijk ook vaak een onderdeel bij. Van daar zie je alleen maar de...
Ja, zie je alleen maar het lukken.
De piekjes inderdaad.
Geen mislukkingen. Ja. Zie je alleen maar wat gelukt is.
Hoe werkt dat bij jou? Want ik denk dat heel veel mensen... social media is natuurlijk een belangrijk onderdeel van je werk.
Ja.
Ik denk dat een buitenstaander vooral die honderdduizenden volgers ziet. Van, hey, tof.
Ja.
Maar wat is de schaduwzijde van social media voor jou?
Ja, misschien social media op zichzelf niet wat betreft mijn account of zo. Ik bedoel, ik zet daar gewoon op wat ik wil. En ik probeer ook wel mijn privéleven een beetje te delen. En ik probeer zelfs ook in dit soort interviews... dan zou ik ook een zieltje delen of iets dergelijks waarin ik een... kwetsbare punt van mezelf laat zien. Zodat het niet allemaal alleen maar dikke auto's is en knappe chicks in video's en succes en Bali, groot huis thuis en dik kantoor, whatever. Je weet toch dat je meer ziet dan dat.
Ja.
Maar ook ik, weet je, ik bedoel, ik ben ook een mens en al doe ik het zelf, weet je, laat ik natuurlijk 9 van 10 keer het boeiende zien. Want ja, een hele saaie dag thuis op de bank dat ik me verveel of dat ik even dan inderdaad me wat onzekerder voel of slechter op zo'n dag. Ja, dat zet ik niet online. Terwijl ik weet dat mijn buurman dat ook niet doet, mijn collega of whatever. En dan toch trap ik er ook in, denk ik van zo, hè, we gaan ook altijd helemaal goed, weet je wel. En dat is wel gevaarlijk. Dat zet toch wel, als het dan minder goed gaat en je verliest focus een beetje op je mentale ontwikkeling... dat je je daar dan ook in kan verliezen. Dat je wel echt gewoon dat als concurrentie gaat zien... of als voorbeeld of als must, weet je wel. Dus dat is de level. En anders stel je niet mee.
Ja.
Ik denk wel dat het echt best wel raar is of zo... dat tegenwoordig jongens van 25 een Lambo hebben, weet je wel. Een Lamborghini. En dat lijkt, als je social media kijkt, lijken dat er fucking veel.
Ja.
Terwijl ja, ik ken niemand van 25 met een Lamborghini. Maar ja, er zijn er online echt... explosief veel, zeg maar.
Zeker, ja. En, daarom vroeg je in het begin ook van, wat zouden mensen... Toen was de vraag van, wat zouden mensen over je jeugd moeten weten... om de persoon Leo echt goed te kunnen begrijpen. Maar ik denk ook wel dat er een verschil zit natuurlijk... tussen het merk Busy en de persoon Leo. Maar dat heel veel mensen dat compleet vereenzelvigen.
Ja, dus ik heb gewoon zelf heel erg geleerd... dat je voor dingen heel hard moet werken. Wat ook een valkuil is. Maar vooral... En dat vind ik de mooiste les die mijn pa me wel heeft gegeven. Dat je stoer bent als je niet stoer doet. Dus eigenlijk gewoon op het moment dat je jezelf gewoon bent, is het eigenlijk al leuk genoeg. En daarvoor is een Lamborghini echt geen meerwaarde, snap je? Het is ook echt niet zo dat... Kijk, ik heb vrienden, ik heb een vriendengroep en daarbij zijn sommige jongens heel succesvol. Wat betreft maatschappelijke maatstaven.
Ja.
Sommige jongens niet, maar er is geen verschil. Weet je? En dat... dat is ook anders geweest, hoor. Ook vanuit mijn point of view. Doordat ik natuurlijk gewoon een hele, hele verwarde, verwarde persoon was, zeg maar. Dat ik ook dacht van, ja, je hoeft mij echt niet de les te leven. Bro, kijk, je weet toch?
Ja.
Wat ga je mij vertellen? Maar ja, bankrekening, bro, is niks. Precies, is gebakken lucht, snap je? Vrijheid is heel mooi en dat geeft geld. Maar uiteindelijk, als jij vrijheid hebt en je bent gevangen in je hoofd, dan heb je nog steeds helemaal niks. Dus ja, er zitten echt
mooie uitspraak. Ja.
Ja, dat denk ik wel. Je kan echt heel erg gevangen zijn in je hoofd terwijl je in een Lamborghini rijdt, snap je? Dus dat is never het antwoord. En de vrouw waarmee je oud wil worden gaat ook niet met jou omdat je een Lamborghini hebt.
Ja.
Snap je? Want er rijdt ook wel iemand rond in een Lamborghini die wel goed in zijn vel zit. Ja, dan zal ze dan, als ze dat als maatstaf heeft, voor die gast kiezen. En dan moet je je goed afvragen, wil je een vrouw die met je gaat omdat je een Lamborghini hebt?
Zeker, ja. En dat vind ik bij René en jou zo mooi, dat jij kan dat beter vertellen dan ik natuurlijk, want ik weet niet precies wat de zin was, maar toen jij stopte met Yellow Claw, en jullie kennen elkaar ook al echt heel lang, toch?
Ja, heel lang, ja.
Maar ik vond het zo tof van, dat is echt een teken, vind ik, van een goede relatie, dat Zeg maar, Jelle Klaar, je was natuurlijk destijds enkel miljonair. Had je dat nog even verder uitgespeeld? Multi-multi-miljonair, ja. Hoeft hij nooit meer te werken, bla bla. Dat klinkt voor iedereen als het perfecte plaatje. En dat is precies wat jij net zegt. Dat is het ook als alles wat je dan doet, je ook in ieder geval grotendeels leuk vindt, je daar energie uit haalt. En dat gedeelte natuurlijk ook klopt.
Ja.
Maar dat zij toen jij wilde stoppen, ook zei van ja, weet je wel, het is gewoon jij en ik en wij zijn het waard.
Ja, wij zijn de kern eigenlijk van het geluk. Ze zei gewoon van ja, weet je, zolang je ons hebt is het toch goed. En wij gaan nooit weg.
Ja.
En toen dacht ik ook echt van ja, weet je, ik ben zo dankbaar voor deze woorden en ik ben zo blij met dat je me dit vertelt, want dat is ook gewoon zo. Tuurlijk, weet je, ik ga liever tijdens de coronatijd naar Bali, maar
ja.
Het allerliefst ben ik gewoon bij mijn gezin. Op Schiermonnikoog, in Utrecht, op Kanaaleilanden, whatever.
Ja.
Of in een luxe villa, het maakt me niet uit. Ik wil gewoon bij mijn gezin zijn. En die liefde wil ik voelen. En dat is onbetaalbaar. En die garantie gaf ze mij. En daar was ik zo blij mee. Want ja, op het moment dat je depressief bent, je bent zo onzeker over jezelf dat je ook een beetje bijna geloof dat mensen om die redenen bij je zijn.
Ja.
Dus dat jij ook niet kan stoppen met de Yellow Claw, want daar stort alles in. En dan is iedereen ontevreden, snap je? Terwijl ja, dat is inderdaad weer die stem die jou dat vertelt. Terwijl dat ben je niet en dat is niet per se zo.
Ja, nou en je hebt natuurlijk ook weer die meningen van alle anderen. Die zien alleen maar die voelen niet wat jij voelt.
Nee, die denken allemaal van het is, ja, het gaat goed. Het is fucking sick en bla bla dit dat.
Ja. En ik vroeg je net die schaduwkant van social media. Toen had je meer over van hoe zet jij social media in? Dus jouw invloed op social media eigenlijk. Ja. Maar als je me omdraait, de invloed van social media op jou.
Ja.
Ik weet bijvoorbeeld één moment. Jij stond op Woowa, ging je optreden. Er wordt online gewoon een petitie gecreëerd van yo, iets van weg met Busy of zo.
Ja.
Welke invloed heeft dat op je? Want dat gebeurt op kleinere schaal natuurlijk ook.
Ik heb wel een fucking harde show gegeven op Woowa.
Zeker, ja.
Juist door dat was ik heel erg gemotiveerd en ook aan het denken gezet van ja, hoe ga ik dit oplossen, zeg maar. Dat ik laat zien dat ik hier hoor. Dus dat is denk ik wel gelukt. Maar daarbij werd ik er natuurlijk ook hartstikke onzeker van. En krenkte het me ook. Maar ook omdat ik op dat moment heel slecht in mijn vel zat. Dus ja, tuurlijk. Dat, ik vond dat dan als Busy zijnde wel heel vet. Maar Leo ging daar ook wel, was ook wel weer een druppeltje in de emmer of een schepje misschien zelfs. Ja. Die ja, op een berg kwam van onzekerheid en woede naar haters toe. Terwijl ja, dan ga je kijken naar het profiel en is de jochie van 8. En dan denk ik ook van ja, die roept natuurlijk ook maar gewoon wat. En nu ook, weet je, als iemand dan zegt van ja, Busy heeft lang geen hit gehad of wat dan ook. Kan ik soms echt wel heel onzeker worden. Maar dan laat ik dat eigenlijk ook wel weer gewoon 10 minuten laten los. Want dan denk ik van ja, oké, maar moet ik dan de hele tijd hit scoren? Ik heb toch fucking 1000 nummer 1 hits. Ik word superveel geboekt voor heel veel geld.
Ja.
En dat is even zakelijk optiek. Maar dat is natuurlijk bij mij die grens natuurlijk heel wazig.
Nou, plus dan kom je weer.
Dan denk ik van, nou ja, over Busy hoef je ook niet onzeker te zijn. Het staat als een huis, weet je wel. Het is gewoon goed. Weet je, festivalen, mensen komen echt wel naar de stage voor mij. Het staat altijd vol. Clubs verkoop ik uit. En als dat dan minder wordt, ja, dan komt ondernemer ook in me boven.
Ja.
Dan ga ik aan de slag. Dan bedenk ik iets wat ik gewoon heel grappig vind. En zo is dat zeg maar vanuit mij social media naar de wereld toe. Is bijvoorbeeld laatst dat ik zo'n stunt met dat ik deed alsof ik met Ex on the Beach mee ging doen.
Ja.
Ja, dan zit ik hier gewoon in mijn handen te wrijven.
Vertel me daar even, want hier, ik heb dit oprecht tegen mijn vriendin gezegd. Ik zei van, eerste reactie, what the fuck, waarom doet deze guy hier aan mee? 3 weken later of zo, toen werd ik nog enthousiaster. Ik zei, what the fuck, het was gewoon marketing. Ja. Leg me uit, want jij zegt al van, ik begrijp heel erg goed hoe mensen werken. Ik denk ook dat je daarin wordt onderschat, dat je bijna meer psycholoog bent dan alleen maar dat ze altijd zeggen van, nou, ik kan goede nummers maken. Wat is de gedachtegang achter zo'n marketingactie?
Nou, ik ben zeker geen psycholoog, laat dat duidelijk zijn.
Nee, maar je snapt wel, laten we eerlijk zijn, hoe mensen
wel,
reageren.
Ik denk ik een hoge EQ, dus ik kan best wel goed mensen lezen en ook wel groepen mensen lezen. Dus ik begrijp van als ik dit doe, dan gebeurt er met heel veel mensen dat. Het actie-reactie verhaal, zeg maar.
Ja.
Ja, en ik vond het vooral gewoon heel grappig. Ik had gewoon zin om even viraal te gaan. Is ook voor mijn brand gewoon goed, weet je. Ben je weer relevant en ben je daar. Het was ook nodig. Dus dan bedenk ik iets en dan ga ik aan de tekentafel zitten. Hiervoor had ik toevallig ook... ik had het zelf al liggen, het idee. Ik heb toen Calvin erbij geroepen om te zeggen van... kom even een dagje bij mij brainstormen. Eigenlijk iemand uit een hele andere hoek, weet je wel. Een YouTuber, een content creator. En toen zijn we eigenlijk verder gaan denken van hoe moeten we dit doen? En van, oh ja, we moeten ook MTV er gewoon bij bedenken, weet je. Want eerst was het gewoon van, we zetten dit concept zo goed mogelijk neer. Maar toen kwam ik echt op het punt dat ik dacht van, oké, maar hoe kan ik mensen echt laten denken dat het zo is?
Ja,
ja, dan moet MTV ook meedoen natuurlijk.
Dus MTV heeft ook daadwerkelijk meegedaan hieraan?
Ja.
Ja, ja. Precies.
Officieel, onofficieel.
Ja.
En...
Want ik dacht namelijk op een gegeven moment dat je gewoon al die scènes helemaal had nagemaakt.
Ik heb al die scènes nagemaakt.
Ja.
Maar we hebben uiteindelijk hebben we de voice-over gevonden. De guy die de voice-over deed. We hebben, weet je, die rode beeldschermen, al die effecten. Ja. We hebben alles. Ik heb uitgezocht met welke camera's wordt gedraaid. De sound engineer. Alles hebben we gewoon uit de echte X on the Beach crew gevist. En ja, het was zo fucking leuk. Om het te maken, om het te bedenken. Ik geniet daar heel erg van. En dan vind ik het meer leuk social media om mensen helemaal op het verkeerde been te zetten.
Ja.
En eigenlijk ook om een spiegel voor te houden. Want iedereen had ook natuurlijk ook best wel een mening. Maar moet ik wel zeggen dat ik had echt tegen mijn vrouw ook gezegd van misschien moet je even je account op non-actief zetten. Want ze gaan jou natuurlijk aanvallen. Maar mensen waren best wel een soort van begripvol of zo. Er waren heel veel mensen echt van, hè? Maar vooral, het was helemaal niet zo... mensen waren niet zo boos of zo. Terwijl...
Ja, je hebt gewoon een vrouw en kinderen.
Diep
dus,
in de coronatijd waren mensen allemaal heel boos online.
Ja.
Dat viel me mee.
Dus we zijn weer wat positiever geworden.
Ja, ja. Ja, dat wel, gelukkig.
Ja, ik vind het hard, man. Ik vind het, want het is, ja, je kunt een ideetje hebben. Maar daarom zeg ik ook van mensen onderschatten dat vaak. Want vanuit achter je toetsenbord is het allemaal makkelijk lullen natuurlijk.
Ja.
Maar wat je zegt, de effort die alleen al daarin gaat.
En
dit is gewoon een stukje.
Veel werk in. We hebben echt weken voordat wij naar Mallorca gingen om het op te nemen. In 2 dagen. Waren wij al bezig. En het was echt wel... ook dan nog het nodige acteerwerk... en die soort van... situaties creëren, weet je wel.
Ja.
Want we hebben best wel... Ik ben best wel Seth Rogen fan, zeg maar. En Will Ferrell en zo.
Nice.
En daarvan weet ik dat zij best wel vaak van... het script afwijken, zeg maar. Dat het script meer een soort van... Oké, dit verhaal willen we vertellen... maar hoe we dat doen, dat gaan we een soort van freestylen. En zo heb ik dat ook gedaan... En ik ga dan ook helemaal in die guy.
Ja.
En ik heb ook gewoon echt... Ja, ik vind Harry is gewoon een jongen met een hart op de goede plek. En is gewoon een jongen die ik ken. En, maar ik ben wel wat meer op hem gaan letten, zeg maar. Om gewoon te kijken van, ja, Harry van het Kamp, wat is dat, weet je wel?
Ja.
Dat is wel de X on the Beach God, toch? Zeg maar.
Dus zeker.
Ja, ik ben wel in zijn persona gedoken. En dan natuurlijk daar een zware, overdreven versie van.
Ja.
Gewoon, want de beste jongen is natuurlijk gewoon... Zijn reden om met X on the Beach mee te doen is ook best wel uit zakelijk oogpunt.
Zeker, ja.
En ik ben natuurlijk ingestapt als iemand die echt uit volledig uit de ego een soort van... Mijn personage Busy in X on the Beach was natuurlijk een guy die volledig werd gedreven door ego en trots en macho gedrag. En dat vond ik wel heerlijk om in die rol te duiken.
Zeg. Ja, en waarom zei je net, want je zei het was weer even nodig. Waarom merk je dat het even nodig was?
Ja, gewoon, weet je. Ik vond het wel vet om even viral te gaan. Het was een zomer. Ik merkte dat ik verkocht heel goed uit. Alle zomertourshows.
Ja.
Dus gewoon even een schop na. Dan merk ik gewoon van, ik ben echt wel voor als clubartiest ben ik daar. En zo zie ik mezelf ook. Ik wil dat ook graag zijn. Ik maak wel muziek voor de clubs en voor de festivalen. Dus ja, dat was volle gang. Dan weet ik ook dat ik top of mind ben eigenlijk op het moment dat ik het meest shine. Dus op het moment dat de mensen op vakantie zijn en uitgaan, op het moment dat mensen naar festivalen gaan, kom naar mijn show toe op het festival en dan zie je hoe goed ik het doe. Dus op het moment dat jij denkt dat ik meedoe aan X on the Beach, dan ga je ook even kijken bij mij, want dan denk je van ja, deze guy.
Ja, ja,
dat,
zeker. Dat, ja.
Snap je? Dus ja, je hebt die gast veel gezien ineens. Overal was ik. En TikToks gingen echt over de miljoen heen. Ja, dan wil je ook even naar mijn show toe. Dus dat werkte gewoon heel erg goed.
Zeker. En de reden waarom ik het ook vraag en interessant vind... is omdat je zei van ja... vroeger op school werd er niet echt naar me omgekeken... om het zo te zeggen. Of niet echt veel van me verwacht. Ik zou het oprecht heel dope vinden... als jij een soort, weet ik veel, masterclass marketing... of dit soort dingen maakt. Weet je? Omdat nogmaals de strategie en... je moet eigenlijk alle domino-steentjes op de juiste volgorde zetten, toch? Want als je er één omstoot, ja, gebeurt er niet zoveel. Maar als je die strides kan maken, dan gaat het hard natuurlijk.
Ja, dat moet ook af en toe. Je kan het ook niet bij elke tune doen. En je hoeft ook niet altijd Je kan het eigenlijk maar één keer doen.
Zo'n kut interview?
Ja. Nee, je hoeft het niet altijd te doen. Het is gewoon leuk om het om de zoveel tijd even een meesterplannetje te bedenken. En gewoon te sprankelen over de wereld heen. En ik ga daar heel lekker op. Ik vind gewoon, het is een soort van social experiment voor mij.
Zeker,
daarbij vind ik het superleuk om te acteren, superleuk om te regisseren en om het te realiseren. En alles wat er omheen komt. En dan hebben we ook een hoge werkdruk, hoor. Daar heb ik ook een van de meiden daar gewoon echt even gezegd van, ja, oké, nu ga even gewoon ga maar YouTube filmpjes kijken. Ga even chillen daar in die bank.
Ja.
Want het is even, mensen. Ja, ik werk maar door. En voor mij is het op zo'n moment echt een creatief proces. Dus ik stop als het klaar is.
Ja.
Maar dat kan ik natuurlijk niet van mijn mensen verwachten.
Ja, maar jij komt helemaal in die flow natuurlijk. En dat
ik
geeft ook heel veel energie.
Ik
ja.
ben dan gewoon een verstrooide kunstenaar die daar gewoon rondloopt. En ik krijg de energie van. Maar ik snap ook dat zij zijn in dienst van mij. En dat ze dan even bijna zo hard eraan rennen. Of het eigenlijk zo graag willen als dat het in mijn hoofd eruit moet. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet van andere mensen verwachten. Dus dan zeg ik ook van, yo, ga even chillen, man.
Ja.
Ja, wat moet ik doen dan? Ja, ga maar even YouTube films kijken, weet je wel.
Ja, nou, of dus dat mediteren of iets waar je het over had. Dat je echt even wandelen of weet ik veel wat.
Ja, maar er was niet echt ruimte voor daar. Dat was wel een beetje een gekke plek. Want we zaten natuurlijk daar ook met die andere mensen. En ook om de sfeer te creëren werd er door die gasten wel echt een drankje gedronken. Dat
ja, precies. Ja.
Dus ja, was ook niet de plek dat je zegt van oké, dan ga ik even mediteren.
Even zen,
Maar nee, gewoon even in een hangmatje, even een paar... leuke programma's kijken die niet te diep inhoudelijk zijn. Dan,
Ter afsluiting, want je zegt van je voelt mensen goed aan. In ieder geval over het algemeen, ik weet dat je niet echt over jezelf wilt zeggen, maar ik vind van wel. Als je nu naar jongeren kijkt, hè, wat zie je bij hun gebeuren? Want wat namelijk natuurlijk een ding is, en dat is gewoon echt een feit, want ik spreek ook heel veel jongeren, is van iedereen heeft tegenwoordig steeds meer grote dromen. Dat wordt natuurlijk ook heel erg gestimuleerd en that's all good. Maar de manier waarop je dat over kan nemen, die jij ook vaker hebt meegemaakt. En hoe het je ook soms kan opbreken dat je heel denkt van, ja, maar als ik er dus nog niet ben, dan ben ik dus niet goed genoeg. En ik zie anderen wel hard gaan. En dat is natuurlijk een behoorlijke struggle die heel veel mensen nu meemaken. Wat zou jij tegen hen zeggen? Met de kennis die je nu hebt en al die ervaring. Want jij bent al op al die pieken geweest en je had die Lambo kunnen rijden. En weet je, je hebt de 500.000 volgers bijna. Dus dit zijn al die dingen waarvan zij denken, hey, dit gaat me iets brengen.
Ik denk dat als jij gewoon puur op basis van wat je ziet online succesvol wil zijn. Omdat je denkt van, ik moet een Lambo of whatever. Maar daarbij zit er niet echt een plan achter. Dan denk ik dat het eerst gewoon veel belangrijker is om erachter te komen wat je leuk vindt. Ik denk sowieso dat je gewoon succesvol wordt met iets wat je leuk vindt, waar je hard in kan doen. En dat een Lambo of geld echt secundair moet zijn. En je zal ook merken dat als je gewoon iets heel erg leuk vindt, dat het alleen al spiritueel verzadigend werkt. Dus dat je daar gewoon gelukkig van wordt. Wat natuurlijk, nou, wat willen we uiteindelijk gelukkig zijn, toch? Dus eigenlijk ben je dan al. Dus dat is één, maar... je zal ook succesvoller worden als je iets doet wat je gewoon fucking hard vindt. Dus probeer gewoon ervoor te zorgen dat je, als je weet wat je wilt doen, dat dat leuk blijft. Dat je een vorm erin vindt waardoor het leuk blijft. En niet dat alleen maar het doel je drijfveer is. En als je alleen maar daarnaar kijkt, nou ja, ik kan je vertellen, ik ben vaak ongelukkig geweest. En ik ken ook mensen om me heen die nog echt wel veel te werk hebben aan zichzelf. Die hartstikke veel geld hebben. Dus dat is het antwoord niet.
Ja.
Dus ja, als je alleen maar doodstaat op dat, neem gewoon je tijd, man. Denk gewoon rustig na over wat je eigenlijk leuk vindt. En zorg gewoon dat je gaat doen wat je leuk vindt. Want uiteindelijk wil je die dikke auto, veel geld op de bank, dure kleren, omdat je denkt dat het je gelukkig maakt. Dus op het moment dat je doet wat je gelukkig maakt, dan heb je dus eigenlijk het eindstation al bereikt.
Ja.
En als je dan iets doet en je hebt iets verzonnen waar je eventueel veel geld mee zou kunnen verdienen, dan zal je merken dat dat ook lukt op het moment dat je er gewoon fucking veel plezier in hebt. Want je blijft dan gewoon bezig, je blijft ontwikkelen, omdat het gewoon fucking interessant is. Maar als jij als een soort van robot gaat nadenken over dit of dat, want dat doen andere gasten. Kijk, de jongens die je kent, die in Bitcoin of whatever, je weet toch, in NFT's en daar succesvol in zijn, vinden dat echt leuk.
Zeker.
Die zitten echt zwaar obsessief op die shit in a good way, zeg maar.
Ken je Warp, Robin?
Ja, ja, zeker.
Ik ben met hem naar New York geweest. Ja. Inderdaad, hij is een typisch voorbeeld. Hij is al 20 jaar bezig met ontwerpen. En inderdaad, NFT's zijn puur een tool voor hem om een groter podium te krijgen.
Ja.
Maar inderdaad nooit essentie geweest om daarmee te beginnen.
Nee, precies. En dat is het ding. Dus als jij gewoon eigenlijk iets doet omdat je het fucking leuk vindt en omdat je gewoon geniet, ja, dan komt vanzelf de rest. En als het niet komt, dan ben je dus gewoon aan het genieten van wat je al doet. En dan is het best wel goed om even jezelf bij de les te roepen en te zeggen van, hey, ik ben eigenlijk hartstikke gelukkig.
Ja, het is
dus
wel goed.
Dat is goed.
Dus zou je kunnen zeggen dat als je denkt dat je geluk ergens in de toekomst ligt, dat je jezelf dan eigenlijk gewoon nu voor de gek houdt.
Ja, 100%.
En dat het nu er iets moet veranderen als je dus continu pertinent ongelukkig voelt.
100%. Kijk, als jij een keer een dag een slechte dag hebt, omdat je je gefrustreerd voelt, omdat het niet helemaal in één keer lukt, dat mag best, weet je. Je moet ook niet gelijk denken dat het dan niet is wat je
tuurlijk,
doen,
ja,
doen wil. Maar ja, als jij gewoon puur doodstaart op doelen en helemaal niet weet waarom je die doelen eigenlijk wilt, omdat je denkt dat het je geluk brengt. Nee. Weet je, als je soms mensen ziet die in een hele dikke auto rijden en heel gelukkig zijn, is het omdat ze wat ze doen heel leuk vinden. Weet je, dat is ook gewoon echt letterlijk met die influencers, met die dikke auto's. Die doen iets wat ze heel leuk vinden en die kopen die auto omdat het gewoon een bepaalde viraliteit brengt.
Zeker, ja.
Ik heb zelfs mijn auto gekocht omdat het dan gewoon leuk was om met JJ een day one aflevering te hebben.
Ja.
Ik vind het heel vet hoor, maar hij staat nu fucking vies buiten. Omdat ja, ja. Weet je, eindstand vind ik het gewoon veel leuker om hier wel even verder te gaan met mijn plannen. In plaats van dat ik naar de autowasstraat rij en daar helemaal, ja, ja, ja. Wow, mijn auto is gewoon fucking vet. Echt niet, man. Daar ligt het geluk niet. Het ligt echt in het nu en in wat je doet en daarvan genieten.
Ik denk mooie laatste woorden, man.
Busy.
Lekker, man. Nee, ik wil je bedanken, man. Ik denk oprecht, wat ik zei, ik voel ook oprecht wat ik al dacht eigenlijk van je te gaan horen. Van gewoon een weet ik veel, volgende fase of hoe je dat nou ook wat aanduiden, boeit verder ook niet.
Ja.
Maar ik vind het tof dat je daar bent, want dat gun ik je namelijk ook heel erg. En ik denk dat daardoor ook mensen juist weer nog meer van jouw creativiteit kunnen gaan genieten.
Ja, ik denk dat ik even een tijdje zoekende ben geweest en dat is ook prima. Weet je, dan misschien wist ik nog niet zo goed wat ik nu moest maken en was ik misschien wat minder geloofwaardig. Waardoor ook soms mensen even afstand hebben genomen en dachten van, ik ga wel even andere muziek luisteren, maar komt een nieuwe chapter aan, die ligt zo dicht bij mij. Ik geloof wel dat dat echt veel te bewegen gaat brengen wat betreft mijn muziek.
Ja.
En ik heb er heel veel zin in. En daarbij ook wat ik zeg, wat ik net ook zei, weet je, als het die doelen niet behaalt, als in dat het niet hoog in de charts komt, heb ik gewoon fucking veel lol gehad en naar mijn mening hele goede muziek gemaakt. Dus dan is het doel eigenlijk ook al behaald.
Zeker. En plus ook dat wil ik nog zeggen aan die guy die bijvoorbeeld vroeg of zei van, jou, wanneer was je laatste hit? Dat ik denk van, die hit zegt helemaal niks over dus de persoon die hier nu zit.
Mijn laatste hit was vanochtend, bro, toen ik mijn dochter vasthield. Weet je? En mijn laatste hit was een discussie met mijn zoontje dat ik fucking hard moest lachen om hem. Of dat ik in mijn vrouw de ogen kijk en hem nog steeds fucking sexy vind. Dat zijn mijn laatste hits, man. En die waren deze ochtend gewoon.
Ja. Nice, man. Thanks.
Jij bedankt.
Had je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering nou een gevoel van herkenning, alsof het over jou ging? Misschien doordat je zelf een bepaalde stress of druk ervaart, misschien omdat je het moeilijk vindt om fout te maken of om keuzes vanuit je gevoel te maken, dan is het heel belangrijk om te weten dat je hier iets aan kunt veranderen. Maar de kans is groot dat je op dit moment nog niet weet hoe dat je dit kunt doen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge ontwikkeld waarmee dat je vandaag nog het verschil kunt gaan maken. Duizenden mensen zijn je al voorgegaan en die hebben een voordeel hiermee gedaan. Zo zijn ze beter leren omgaan met hun perfectionisme, leer je betere keuzes te maken vanuit dus dat gevoel en leer je dat je af en toe even kunt uitschakelen, kunt ontspannen, zodat je vervolgens weer opgeladen aan je dag kunt beginnen. Dus klik op de link onderin de omschrijving om direct te beginnen en maak vandaag nog het verschil voor jouw eigen bestwil.